Ik heb weer een warm bad gehad. Met die voorzang. Mooi was dat, hè? Ik werd er zo door bemoedigd. Vooral ook door dat getuigenis wat gegeven werd over die doopkaart. De Heer die voor ons uitgaat en voor ons strijdt. En ik dacht, wat is dat toch een lieve en een tedere boodschap. Ik had dat eigenlijk nodig, want ik heb van de week iemand thuis gehad. En die kwam mij ook een boodschap doorgeven. Dat is een broeder, vast en zeker. Alleen ik heb een beetje moeite met hem altijd, omdat hij zo arrogant is. En ik kan niet tegen arrogante mensen. Hij komt al binnen en dan heeft hij die borst zo vooruit. En dan denk ik, jongen, trek je Colbert eens uit, dan kan ik zien wat er werkelijk zit. Maar dat doet hij niet. En hij praat ook zo op een toon die duldt geen tegenspraak. En hij zei tegen Henny, mijn vrouw, waar is Kees? En ze zei, hij zit aan zijn preek te werken. Dat was dinsdagmiddag, nog nu al, zei hij toen. Ja, zei ze, hij heeft altijd erg lang werk. Nou, dat is wel waar, ik heb altijd lang werk. Ik ben een traag mens, dat is mijn gave, traag zijn. Hij zei, roep hem eens even. Ik kwam beneden en hij keek en hij zei, wat denk je van deze tijd? Ik zei, ik denk dat we in een profetische tijd leven. Dat het goed is dat we naar boven kijken, want ik denk dat, of ik weet dat de Heer heeft gezegd, als al deze dingen beginnen te geschieden, richt dan uw hoofden omhoog. Oh, dacht je dat, zei hij toen. Hij zei, nou, ik zal je zeggen wat er aan de hand is, God straft. Zo. Ik zat meteen. Ik zei, hoe bedoel je dat? Hij zei, God straft. God straft Japan. En God straft die volken waar opstanden zijn. God straft. Ik zei, snap je niet? Nou, hij zei, zo is het. En zo kijk je hem ook aan. Hij dulde geen tegenspraak. En toen ik zei, jongen, we praten niet meer over de dingen van de Heere God, want we zien het totaal verschillend. Want ik zal je dit zeggen, als God zou straffen nu, dan blijft er van ons niets over. Van niemand van ons, hoor. Ik denk dat als God zou straffen. Geweldig, we leven in de genadetijd. En ik ben zo blij dat ik nog steeds in die genadetijd de boodschap van Gods liefde door mag geven. De God die voor ons strijdt en die voor ons uitgaat. Die dooptekst was zo mooi. Ik moest denken aan Exodus 14, vers 14. Daar staat het wat korter. Daar staat, de Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Die broeder die moet zijn grote mond maar houden dan, vind ik. Dan luister ik liever naar de boodschap van de Heer. We gaan ons voorbereiden op de boodschap. En dat wil ik graag biddend met u doen. Door met u te bidden en te danken. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonde nu en reinig mijn hart. Dat is 125 uit opwekking.
Oh, Nu hebben we in dat lied ons hart voor u uitgestort, Heer. We houden van u en we verlangen ernaar om vanmorgen een ontmoeting met u te hebben. En in deze weken voor Pasen staan we extra stil bij dat lijden en sterven van u. Want we doen dat eigenlijk het hele jaar door wel, maar toch, die 6 weken voor Pasen, dan zijn we er extra mee bezig. En dan zien we het ook weer zo duidelijk, Heer, wat u voor ons hebt gedaan. Ja, het is ons misschien van kind af aan ingegoten, zoals al gezegd werd, maar het is nu toch weer even anders. We beleven het weer even anders. Maar het gevaar is er ook, Heer, dat we alleen maar een beetje sentimenteel praten over de dingen en dat er verder niets gebeurt. En daarom bidden wij u of u ons een boodschap mee wilt geven vanmorgen, die ons heel duidelijk laat weten dat u echt de allerbelangrijkste bent in ons leven. En de manier waarop u die plaats hebt ingenomen is zo overweldigend en zo vol liefde dat we u alleen maar kunnen danken. Heer, dat willen we samen doen. Geef ons alstublieft bij alles, bij ons zingen, bij ons luisteren, bij het doorgeven van de boodschap, uw zegen hier en ook daar bij de kinderen, Heer, alstublieft. Laat dit huis vandaag gevuld zijn met uw liefde. Amen. Ik wil 2 stukjes met u lezen uit de Bijbel. Het eerste stukje vindt u in Psalm 118. En het tweede stukje, zal ik ook alvast zeggen, dat vindt u in Handelingen 4. Eerst Psalm 118. Psalm 118, ik begin te lezen bij het 15e vers. Hoort jubellied en zegezang in de tenten der rechtvaardigen. De rechterhand des Heren doet krachtige daden, de rechterhand des Heren verhoogt. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de daden des Heren vertellen. De Heren heeft mij zwaar gekastijd, maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. Ontsluit de poorten der gerechtigheid. Ik zal daardoor binnengaan, ik zal de Heren loven. Dit is de poort des Heren, de rechtvaardigen gaan daardoor binnen. Ik loof u, omdat gij mij geantwoord hebt en mij tot heil zijt geweest. En let u even goed op nu. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden. Van de Heren is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. We gaan naar Handelingen 4. In Handelingen 3 is een wonder gebeurd. Daar is een verlamde man genezen op het woord van Petrus in de naam van de Heer Jezus. En als de mensen verwonderd zijn, dan komt toch ook de boze. En dan zijn er de priesters die erg boos zijn en de hoofdlieden en de Sadduceeën en ze nemen hen gevangen. Ze gaan een nachtje de cel in en staan dan terecht. En dan wordt de vraag gesteld in dat 7e vers van Handelingen 4, door welke kracht of door welke naam hebt ge dit gedaan? En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tot hen, overste van het volk en oudsten, indien wij thans in verhoor genomen worden ter zake van een weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazareer, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze gezond voor u staan. Dit is de steen, door u, de bouwlieden versmaad, die nochtans tot een hoeksteen is geworden. En de behoudenis is in niemand anders, want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. Tot zover. U krijgt gelegenheid uw offer te brengen. Ik ga nog een lied zingen, er loopt hier een beest. Waarom hebt u dat niet meegenomen? Waar zit ze? Had hem nou meegenomen? Maar ik doe niks, want Noach heeft hem ook meegenomen hoor. Kom. 197 uit de bundel, volle verzekering, Jezus is mij. Toen ik een jaar of 22 geleden in het ziekenhuis lag in Amsterdam voor een hernia-operatie en echt niet zo heldhaftig in bed lag, ik kneep hem, toen kreeg ik zo'n anderhalf, twee uur voordat die operatie plaats zou vinden, post. Er was één kaart. En op die kaart stond, ik zal in de benauwdheid bij u zijn. Ik heb daar veel aan gehad toen. En ik denk ook erg veel aan die tekst. En misschien hebt u dat ook wel. Af en toe kan er zomaar ineens een tekst in je gedachten komen die je blij maakt. Waar je mee verder kunt. Anders wordt het, als je op een morgen opstaat met een Bijbeltekst en je weet niet wat je ermee moet. Wat had ik vorige week? En ik heb daar ook het weekend aan lopen denken. En dinsdag ben ik dan gaan zitten om toch eens na te denken over de vraag waarom die tekst zo in mijn gedachten was en wat nou eigenlijk de bedoeling zou kunnen zijn van de Heere God om daarover na te denken. Het was een tekst uit Psalm 2. Een wonderlijke tekst is dat. In Psalm 2 vers 4 staat, die in de hemel zetelt lacht. De Heere spot met hen. En ik zal u maar eerlijk zeggen, ik dacht met name aan dat lachen. Niet aan dat spotten. Ik dacht dat spotten, dat komt wel aan het eind der tijden, als de Heere God al zijn vijanden heeft gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. Maar die in de hemel zetelt lacht. En ik denk, u kent mij allemaal inmiddels goed genoeg om te weten dat ik beslist niet oneerbiedig wil spreken over de Heere God of over de Heere Jezus. Helemaal niet. Ik hou erg veel van de Heere God. En ik hou ongelooflijk veel van de Heere Jezus. Maar zal ik u eens wat vertellen? Ik denk, en vat het nou niet verkeerd op, maar ik denk dat de Heere God al heel wat afgelachen heeft. Ja, dat klinkt u natuurlijk een beetje raar in de oren. En dat vergt een verklaring. Wel, laat ik het dan maar zo zeggen. Altijd, als ik mij voor ga bereiden op een dienst, en ik heb een stukje gelezen uit de Bijbel, en ik heb ontdekt, nou daar mag je over gaan praten, dat moet je gaan overdenken, dan ga ik altijd wat fantaseren. Niet, dat is niet kwaad bedoeld. Ik bedoel niet dat ik iets aan de Bijbel toe wil voegen. En ik wil er ook niet iets van afnemen. En ik wil het niet mooier of lelijker maken. Nee, maar ik zit gewoon een beetje te fantaseren. Want het is dan altijd net alsof ik het allemaal beter ga begrijpen. Het wordt voor mij dan wat duidelijker. En nu heb ik even een verzoek aan u. Fantaseer eens even met me mee. Ja? Gewoon meedoen. Verplaats u nu even in de bouw van de tempel. Thuis moet u beslist 1 Koningen 6 lezen. Want daar gaat het over de tempelbouw. Maar dat wordt allemaal veel te laat als ik dat allemaal voor ga lezen. Dan mag ik ook niet meer terugkomen, dan zit u hier om 2 uur nog. Nee, lees dat nou thuis even, maar ik kan het in kort wel even zeggen. U weet waarschijnlijk, David wilde graag een huis bouwen voor de Heere God. Maar dat wilde de Heer niet. Hij had David wel lief, maar David had te veel bloed aan zijn handen. Hij had te veel oorlogen moeten voeren. En daarom heeft God gezegd, beste jongen David, jij mag spulletjes gaan verzamelen, maar de koning na jou, jouw zoon, gaat de tempel bouwen. Salomo. Salomo mag de tempel gaan bouwen. En op de kop af, 480 jaar na de uittocht uit Egypte, wordt daar op een stuk grond bij Jeruzalem de eerste steen gelegd voor de tempel. En dat is heel bijzonder. De hele bouw van die tempel is bijzonder. En daarom zei ik het u, u moet thuis beslist 1 Koningen 6 lezen hoor. Want zal ik u eens wat vertellen. Tegenover ons, dat heb ik al eens verteld, is een verpleeghuis gebouwd. Lieve mensen, we hebben toch in de herrie gezeten. Zeg waar, daar weet je stil van af en toe. Dat, zo'n herrie als die bouwvakkers kunnen maken. Maar bij die bouw van de tempel, let even goed op, bij die bouw van de tempel werd geen hamerslag gehoord. Kunt u zich dat voorstellen? Zo'n prachtig groot gebouw en er komt geen hamer aan te pas en er komt geen beitel aan te pas en er loopt niet zo'n loopjongen met een kist met spijkers en bouten te zeulen. Er wordt niets van dat alles gehoord, want er wordt totaal geen ijzerwerk gebruikt. Dat is wat. Die Salomo is een eerbiedig mens geweest. Die heeft voor zichzelf precies geweten hoe dat moet voor God. Hij wilde voor de Heere God het allerbeste en daarom moest dat huis voor de Heere God ook op een eerbiedige wijze gebouwd worden. Niet maar even een gebouw in elkaar zetten, nee, het moest een paleis voor God worden. Een tempel. Een tempel en met een tempel ga je eerbiedig om. Nou ja. Dan begint dat fantaseren van mij, hè. En ik dacht bij mezelf, zo moet het geweest zijn zoals ik vroeger. En andere jongetjes, maar ook meisjes, maar zelfs vaders en moeders, bezig waren met Lego steentjes. Hebt u dat wel eens gehad, Lego steentjes? Hebt u ook wel eens met Lego gebouwd? Dan weet u ook, als je met Lego bouwt, dat precies dat juiste steentje op de juiste plek moet, anders past het niet. Het moet allemaal precies pas zijn. En als dat gebeurt, dan krijg je de mooiste bouwwerken. Nou, dat zag ik voor me. Er zijn een aantal bouwvakkers bezig daar bij Jeruzalem. En natuurlijk, er loopt een opzichter rond, die zal wel Ruben geheten hebben. En daar loopt een Moos en een Sam en een Jonathan en noem ze allemaal maar op. En ze zijn druk bezig en er worden stenen aangevoerd en ze zijn aan het passen en meten. En natuurlijk, ze praten met elkaar en ze bekijken al die grote en die kleine stenen. En dan komt er een moment. Dan komt het moment dat een van die bouwvakkers tegen de opzichter, zal ik maar zeggen, zegt, Ruben, moet eens kijken, hè. Deze steen is gisteren aangevoerd uit het zuiden, maar wat moeten we daar? Kijk toch eens, wat een rare steen en wat een vreemde vorm, wat moeten we daarmee? En dan staan die vakmensen rondom die steen en ze kijken en ze passen en ze meten en zij als vakmensen zijn unaniem van mening, deze steen is absoluut ongeschikt. Niet bruikbaar voor de tempel. Nou, en zo gaan er maanden voorbij. Zo gaan er jaren voorbij, want er is 7 jaar aan de tempel gebouwd. En die steen die is afgevoerd, die ligt daar ergens bij het grove vuil. En als al het werk klaar is, dan wordt natuurlijk ook het grove vuil opgeruimd. En dan zal ook die steen verdwijnen. Maar als de tempel zo goed als klaar is, dan loopt de bouwmeester met zijn personeel nog even rond dat gebouw. En ze kijken zelf ter ogen uit, want wat is het allemaal mooi geworden en wat past het allemaal precies in elkaar. En ineens, hè, ineens zijn ze, staan ze stokstijf. Wat is er aan de hand? Ze zijn trots op het werk. En ze weten het ook, hier kan God wonen en het zal gebeuren ook, want zo staat het in 1 Koningen 6. De Heere God heeft gezegd, als jullie dicht bij mij blijven en in mijn wegen wandelen, dan zal ik in dit huis gaan wonen en ik zal altijd bij jullie blijven. En ze kijken elkander aan, hier kan God wonen en dan zien ze tot hun grote verbijstering die steen. Die steen die zij als wijze mensen hadden afgekeurd. Die steen waar deze vakmensen niets van moesten hebben. Die steen is toch gebruikt. Die steen is geplaatst op een plek die van vitaal belang is. Het is de belangrijkste hoeksteen geworden. En ze zijn verbijsterd, allemaal. Ruben en Simeon en Sam en Moos, ze zijn verbijsterd. En die in de hemel zetelt, wat doet die? Die lacht. Die in de hemel zetelt, lacht. God heeft zijn steentje bijgedragen. Wat onmogelijk was voor de vaklui, dat was mogelijk voor God. Waarom zeg ik dat nou zo? Lieve mensen, omdat het zo is gegaan met de Heer Jezus. Toen hij geboren werd, toen werd hij eigenlijk meteen al afgevoerd, opzij geschoven. U kent de geschiedenis, u weet zelfs dat Herodes hem wilde doden. En hij werd achtervolgd. En hij werd geschaduwd. En de mensen kregen steeds meer een afkeer van hem. En er waren van die wijze mensen die zeiden, we hebben een wet. En als je die goed leest, hè, dan moet hij volgens onze wet sterven. En zo gebeurde het. Daar staan we in deze weken bij stil. Straks is het Goede Vrijdag. En je hoeft niet eens je ogen dicht te doen, je ziet het voor je. De heiland die aan dat vloekhout hangt. En bidt. En sterft, hij hangt daar als de misdadiger, hij werd gekruisigd, maar de gekruisigde Christus, laten we maar vooruitlopen op de geschiedenis, de gekruisigde Christus werd de opgestane Christus en de opgestane Christus werd de opgevaren Christus en de opgevaren Christus werd de Christus die zit aan de rechterhand van God en de Christus die zit aan de rechterhand van God is de Christus die komen zal om te oordelen de levenden en de doden. De weggeworpen steen is de Heer van het leven, de overwinnaar van de dood en die in de hemel zetelt lacht. Er gaat van alles door je heen in deze weken van voorbereiding, want ja, Je krijgt al onderwerpen door voor paasfeest ook. En dat schoot ook door mijn gedachten. En ik dacht even een moment aan die paasmorgen. Hè, dat verzegelde graf, moet je voorstellen, een verzegeld graf. Het is om je ziek te lachen, een graf dat verzegeld wordt. Hè. En dan ook nog een keertje een stelletje soldaten ervoor. En dan komen de vrouwen bij de graf en dan is het graf open. En dan hoor je de lach van God. Die in de hemel zetelt, lacht. En door dat lachen van God, kunnen wij uitbundig zingen. Nu jaagt zelfs de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Die in de hemel zetelt, lacht. Steeds zie je dat God ingrijpt. Wilt u nog een voorbeeld? Lees dat boek Handelingen eens goed door, hè. Als Paulus, hè. Paulus, u weet wel, de apostel Paulus, als hij aan het begin van zijn carrière, laat ik het zo maar zeggen, in Lystra is, dan verkondigt hij het evangelie en dan worden de mensen zo verschrikkelijk boos op hem, dan gaan ze hem stenigen. En denk erom, dat was wat hoor, dat stenigen. Alle haat lag in het gooien van die stenen en de mensen dachten in die tijd, ze kunnen er beter 4 goed raak gooien dan 2 mis van die stenen. En ze hebben net zo lang met stenen naar Paulus gegooid en op Paulus gegooid, totdat hij dood op de grond lag. En toen was het feest. Ja, toen zijn ze feest gaan vieren. Want die gehate Paulus, die verkondiger van dat evangelie, van die Jezus van Nazareth, die was dood. En als ze feest vieren, dan komt er toch weer iemand die feest zal binnen, hijgend stel ik me zo voor. En hij schreeuwt het uit, mensen, je viert wel feest, maar Paulus is niet dood, hij leeft. En hij loopt door de stad en hij verkondigt het evangelie van Jezus. En de man die gestenigd wordt de verkondiger van het evangelie. En die verkondiger van het evangelie wordt de schrijver van brieven waar wij zo ongelooflijk veel aan hebben. En in Azië ontstaan gemeenten en er komen mensen tot geloof in de Heer Jezus Christus. De steen die door de bouwlieden afgekeurd werd tot een hoeksteen. En die in de hemel zetelt, lacht. Wij lachen dan door onze tranen heen. En we zien het allemaal gebeuren, Herodes. Herodes laat Johannes de Doper onthoofden. En hij laat Jacobus gevangen zetten. En honderden mensen hangen aan kruisen in de arena's. En nog eens honderden mensen worden verscheurd door de wilde dieren. Maar het bloed van de martelaren wordt het zaad van de kerk. En die in de hemel zetelt, lacht. En Voltaire schrijft zijn boeken. En hij heeft maar één wens en dat is dat al die gelovige mensen God gaan afzweren. Maar als Voltaire sterft, dan wordt zijn huis gekocht door een Bijbelgenootschap. En op de machines waar zijn boeken werden gedrukt, worden nog altijd Bijbels gedrukt. Die in de hemel zetelt. Wat doet die? Die lacht. Ik herinner me de jaren 50. Ik zat op de Bijbelschool. En het was ontzettend, zeg. 5 jonge mannen gingen naar de Auka's toe. Zo'n stam waar nog nooit blanken geweest waren. En ze waren vervuld met de Heilige Geest. En weken, maanden zijn ze bezig geweest om contacten te leggen. En als ze dan eindelijk denken, kijkend vanuit hun vliegtuigje, we kunnen naar hen toe gaan, dan gaan ze landen met geschenken in de handen. En ze zijn nog maar net uit het vliegtuig en ze worden doorboord met speren en met pijlen. Alle vijf. Vijf kruisen in de jungle. Afgelopen. Nee. Want de vrouwen nemen het over. En alle Auka's komen tot geloof. Die in de hemel zetelt, lacht. Honderden malen heeft men getracht Christus en het christendom te verwerpen. En daar waar gebouwen in brand gestoken werden en kerken vernield, waar gelovigen worden vervolgd, daar gaan toch steeds weer deuren open voor de verkondiging van Gods boodschap aan Gods mensen. Het grote wonder van Noord-Korea. Want het is precies zoals dat lied het zegt uit Opwekking. Het werk van God is niet te keren, omdat Hij er over waakt. En ik dacht, steeds is daar die lach van God. Hier ben ik. En straks beleven we weer een groot wonder. Ja hoor, daar ben ik van overtuigd. Als ik weet niet wanneer, maar als ik in de hemel kom. Hè. Weet u wat dan ook zo'n groot wonder zal zijn? Dat ik daar mensen zal zien die ik er nooit verwacht had. Mensen die ik had afgekeurd. Hoor, ja. En ze zullen er zijn. Ik had het niet verwacht. Ze zullen er zijn en ze zullen met mij zitten als zondaar gered door het bloed van het lam. Zittend aan de voeten van de Heer Jezus. Zingend, halleluja, lof zij het lam dat onze zonden op zich nam. Wiens bloed ons heeft gereinigd. Ze zullen er zijn. Waarom? Omdat het stenen waren door mensen afgekeurd, maar door God in liefde aanvaard. Want wie deelt in zijn lijden en wie deelt in zijn vernedering, wie sterft met de Heiland, die deelt in zijn opstanding. Ik had van de week een gesprek met een heel lief kind van God. En die is zo bang voor de dood. En het is van mij ook geen vriendje, eerlijk niet. Ik wou dat ik de dood kon schieten, maar dat kan ik niet. Maar ik had wel een bemoediging voor haar. Ik zei, bent u van de Heer Jezus? Ja, zei ze, ik ben met de Heer Jezus gestorven. En ze verwees naar het begraven worden met hem in de doop. En toen heb ik gezegd, nou dan is het zo. Wie sterft, voor hij sterft, sterft niet als hij sterft. Dat is de werkelijkheid. Zij is gestorven voordat ze sterft. Dus ze zal niet sterven, maar leven, want de doden zullen de stem van God horen. En die hem horen, zullen leven. Weet u wat zo bijzonder is van deze dagen? Als we denken aan dat kruis van Jezus. Dat kruis van Jezus, hè, dat bracht God bij de mensen. Maar datzelfde kruis brengt de mensen bij God. En wie knielt bij dat kruis, die komt veilig thuis, ja. Mevrouw keek een beetje raar op, want ik tikte de laatste woorden en toen begon ik te zingen, zomaar. Nou is ze wel gewend dat ik zing. Maar dit was een beetje vreemde tijd om te zingen, want ze dacht dat ik zo ingespannen bezig was. En ze zei, wat zong je nou, want ze was even bezig. En ik zei, ik zong, ja, God is goed, dat hij zijn zoon voor mij op aarde zond. Nu juicht mijn ziel op blijde toon, omdat ik in hem rust vond. Ga maar naar huis. Over een 2,5 maand, 3 maanden bijna, is hier een bevestigingsdienst. Ik wil u daar even voor waarschuwen. Dan moet je niet intuinen als je de Heer Jezus niet kent. Want dan word je afgewezen. Maar als je dat lachen van God hebt gehoord, omdat hij je door Christus uit de klauwen van de Satan heeft gered en in het licht van zijn liefde heeft gezet, dan moet je dat maar eens gaan belijden. Openlijk. Voor elkaar. Amen. Zullen wij danken. Fijn Heer dat we hier mochten zijn. Wat doet u een wonderlijke dingen. Zo'n steen die onbruikbaar leek. En u gebruikt het mensen die onbruikbaar lijken. U gebruikt ze en u redt ze. En zo bent u aan ene door bezig. Ook hier in de gemeente. Wat is dat toch geweldig. Wat zijn we samen blij Heer. Dat we uw kinderen zijn. En dat we zo samen in de richting van de Goede Vrijdag kunnen gaan, om daar heel eerbiedig neer te knielen en u te danken. En dan gaan we paasfeest vieren. En dan kijken we elkaar met stralende ogen aan, omdat we weten dat u leeft. En omdat u leeft, leven wij ook. Dan zijn we ook niet meer bang voor morgen. Heer, zegen uw kinderen hier in Den Helder. Zegent u deze gemeente, Heer. Wilt u ook heel bijzonder zijn met diegene voor wie voorbereid beden is gevraagd. Er zijn zieken en er zijn daar die wachten op opname in een ziekenhuis. En er zijn daar die wachten op een operatie. Het is allemaal spannend en moeilijk. Maar uw ogen doorlopen de ganse aarde, dus ook Den Helder. U ziet elke straat en elke steeg en elk huis. En u zegt het in Openbaring 2. Ik weet waar ge woont. Oh, wat is dat fijn, Heer. Zegen ons allen zo. En geef dat we samen nog voor velen tot een zegen kunnen zijn. En dan kijken we naar de wereld en dan wordt het steeds chaotischer. Volk staat op tegen volk en etnier tegen etnier. Heer, het is ontzettend wat er gebeurt. Maar we kijken omhoog. Uw plannen gaan in vervulling. En we bidden voor al die mensen in Japan. En voor die honderdduizenden mensen die alles kwijt zijn. Och Heer, geef dat harten opengaan en dat er hulp geboden wordt. En laat door dit alles, alstublieft, door uw kinderen heel duidelijk gemaakt kunnen worden, dat u toch de wereld in uw hand hebt. En dat u overwint. Dat u degene bent die het laatst lacht. Dank u Heer voor uw liefde in ons leven. Dank u dat uw kinderen zijn. Amen. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Dat is zo'n prachtig lied. Dat gaan we tenslotte zingen met elkaar staande. 420 uit Opwekking.
Voordat we dat zingen, wil er nog een jonge zuster wat zeggen.
Oh. Een getuigenis. Er is iemand die nog een getuigenis wil geven hier. Kom maar naar voren. Die ken ik. Haar vader geeft me altijd snoepjes. Kom maar. Ik zal wel weggaan hoor.
Nee, rustig aan. Je mag wel blijven hoor. Goedemorgen. Nou, het is best heel spannend dat ik dat zo doe. Ik doe veel dingen voor de kinderkerk en dan ga ik hier staan en denk, huppakee, helemaal geen moeite mee. Dit geeft me toch wat hartkloppingen. Maar ik wilde u het volgende niet onthouden. Mijn zoon heeft 3 jaar geleden, of onze zoon, epilepsie gekregen. Zomaar uit het niets werd ik van mijn werk gebeld. En daar werd mij verteld dat mijn Dave heel raar deed. En dat ik hem aantrof, leek het inderdaad net alsof hij een soort drugs had genomen. Zou maar zeggen, hij wist niet meer wie hij was. 1 en 1 was kast voor hem. Hele rare dingen. We zijn bij een kinderarts geweest en inderdaad werd epilepsie geconstateerd. Dat is best even schrikken. Een jongen die 1 jaar of 7, 8 is, konden we in 1 en niet meer alleen laten. Moesten continu opletten. Zijn heel wat tijden bezig geweest met zoeken naar de juiste medicijnen. Moet heel eerlijk zeggen dat nadat hij juist de medicijnen had gekregen, dat eigenlijk 2 jaar lang heel goed met hem is gegaan. Hij in die 2 jaar helemaal geen aanvallen meer heeft gehad. En daar waren we natuurlijk hartstikke blij mee. In die tijd ben ik ook God meer gaan zoeken. Het heeft mij in ieder geval heel dicht bij God gebracht dat ik elke dag netjes mijn stille tijd ben gaan houden. En ik heb wel eens nagedacht, waarom krijgt iemand zoiets? En hij was altijd gezond. Ik heb het nooit zo goed begrepen. 2 jaar lang heb ik volhardend gebeden. En misschien u ook wel voor hem, en ik weet het niet. Maar ik ben u daar ontzettend dankbaar voor. Want afgelopen donderdag, dat wij bij de kinderarts kwamen. En eigenlijk al 3 maanden daarvoor werd tegen hem gezegd van, we gaan een nieuwe EEG maken. Kijken hoe het met je gaat. Toen bleek er helemaal niks meer te zien zijn van de epilepsie. Dat was met medicijnen. Nu zijn we aan het afbouwen geweest. En hij zit op zijn minimale dosis. En we zijn weer voor een EEG geweest. En er was wederom niets te zien. Hij mag stoppen met zijn medicijnen. En daarbij is het voor de kinderarts af. En is hij genezen. Ik vind het heel bijzonder. En ik wil God daarvoor danken. Dank u wel.
En wij danken mee.
Ja, dank u
wel. Dat zijn nog eens mooie boodschappen, hè? Ja. Geen andere naam, want door de naam van de Heer Jezus is dit allemaal gebeurd hoor. 420 uit opvinging. We gaan erbij staan. In die naam waren we bij elkaar. En met die naam gaan we naar buiten, naar onze huizen. Die naam moet op de wanden in onze huizen geschreven staan, zodat we er steeds aan denken en elkaar erop wijzen. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor mensen behouden kunnen worden. Maar in die naam kunnen wij ook verder, want Jezus leeft. Ga blij naar huis. Draag met u mee de zegen van de levende Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland, en de liefde van God, uw Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen. Tot ziens allemaal.